NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van de publieke omroep. Straks komt Sjoerd de Jong twee nieuwe boeken bespreken. De rekening voor Rutte van Bas Haan over het bonnetje van de tevendeal dat zoveel VVD-prominenten de kop kostte. En een boek over de verstrengeling van de onder- en bovenwereld in Noord-Brabant. Schandaleuze zaken dus, om 3:15. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1.
NPO Radio 1. Argos.
Maar nu eerst ons grote onderzoek voor deze week. Naast me zit Argos-redacteur Huub Jaspers. Dag Huub.
Goedemiddag.
Je hebt nieuws gevonden over een hoogleraar en een schoonheidssalon. Vertel eens wat je hebt ontdekt.
Met een aantal collega's, met name Sanne Terlinge en Kees van der Bos. We hebben de afgelopen weken daar aan gewerkt. En het gaat erom dat op de Universiteit in Tilburg een voormalige hoogleraar grote sommen geld uitbetaald heeft aan particuliere bedrijven. De vraag is wat die bedrijven daarvoor gedaan hebben. En hij had ook familiebanden met deze bedrijven.
En wat hebben die bedrijven ervoor gedaan?
Het begeleiden van promovendi. Deze hoogleraar die had veel meer promovendi dan gebruikelijk is eigenlijk. En dat is natuurlijk heel erg veel werk. Dus hij heeft gewoon gevraagd, mag ik een deel van die begeleiding anderen laten doen? Daar kreeg hij toestemming voor. Daar heeft hij grote sommen geld voor betaald. En in één geval bleek dat te gaan om een schoonheidssalon waar hij die gelden aan over liet maken.
Jullie hebben je bevindingen gisteren voorgelegd aan Koen Bekking, oud-voorzitter van de KRO, nu voorzitter van het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Brabant. We gaan eerst even luisteren naar zijn reactie.
Goedemorgen, meneer Bekking.
Ja, goedemorgen.
Vertelt u ons wat er gebeurd is op de faculteit Humanities met de gelden voor promoties?
Nou ja, wat ik kan zeggen is dat er is sprake van een vermoeden van financiële ongeregeldheden. Mm-hmm. En daarvoor hebben wij intern en extern uitgebreid en zorgvuldig onderzoek gedaan. Mm-hmm. Dat hebben we ook met professionele ondersteuning gedaan. Met bedrijfsrecherche.
Hofman?
Met een bureau voor bedrijfsrecherche.
Hofman?
En dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Mm-hmm. Vanaf de zomer van 2015.
Kunt u eens vertellen waar die onregelmatigheden uit bestonden dan?
Nou, kijk, we hebben gewoon goed onderzoek gedaan. En dat onderzoek en de resultaten daarvan zijn de basis geweest voor de aangifte die wij april 2016 hebben gedaan.
Aangifte, zegt u, bij het Openbaar Ministerie?
Wij hebben in april 2016 aangifte gedaan tegen een oud-medewerker van ons, ja.
Ja, een professor.
Het is iemand van de wetenschappelijke staf.
Een professor van Humanities.
Nou, kijk, wat ik belangrijk vind in het kader van de zorgvuldigheid als werkgever en ook vanwege de privacy van betrokkenen, dat ik daar niet verder op inga.
Het was zelfs de decaan van die faculteit, dus de baas, zeg maar. Wij gaan de naam wel noemen, want we hebben professor De Ruiter, dat is de man om wie het gaat, ook zelf geïnterviewd. Dus ja, we kunnen dit verhaal niet gaan brengen zonder te zeggen wie hij is. Dus het is professor Arie De Ruiter, die decaan was van de faculteit Geesteswetenschappen.
Nou ja, nogmaals, wij hebben aangifte gedaan tegen een oud-medewerker uit de wetenschappelijke staf. En ik vind het als werkgever belangrijk dat wij dat zorgvuldig doen. En ook dat de rechtsgang gewoon nu zijn beloop heeft. En vanwege de privacy van betrokkenen, dat ik daar niet verder op inga.
Oké. Klopt het dat op een gegeven moment degene waar het om gaat particuliere bedrijven ingeschakeld heeft voor de begeleiding van promovendi?
Nou, ik wil daar ook eigenlijk niks over zeggen. Dat maakt onderdeel uit van de aangifte. Kijk, wij hebben aangifte gedaan, mm-hmm, wegens verduistering en valsheid in geschriften.
Aha.
En dat moet voor zichzelf spreken in die zin dat dat nu bij het Openbaar Ministerie ligt. En het is aan de bevoegde instanties om te kijken wat ze daarmee doen.
Heeft u in de tussentijd van het OM gehoord wat ze met die aangifte gedaan hebben?
Nee.
Wat er gebeurd is professor De Ruiter die heeft best veel promovendi begeleid voor een hoogleraar. Hè. Hij zegt zelf wel 7 à 8 per jaar, dat vonden wij ook. op de website van de universiteit. En hij heeft met de universiteit de afspraak gemaakt. Dat is heel veel werk. Die tijd heeft hij eigenlijk niet. Of hij daarvoor ondersteuning mag inschakelen en betalen. Hij was als decaan gemachtigd om daar opdrachten voor te verstrekken. En ook rekeningen die dan terugkwamen. Om daarvoor te zorgen dat die uitbetaald werden. En hij heeft daarvoor in de arm genomen één bedrijf, Isolo Tissera. En daar zijn aanzienlijke bedragen aan betaald. Hè. Dat ging soms op bij één promotie om 30.000 euro. Niet één keer, maar heel vaak. In totaal, opgeteld bij elkaar, in een jaar ging dat om bedragen die groter zijn dan wat een hoogleraar zo doorgaans verdient. Dus dat zijn nogal stevige bedragen. En dat is een bedrijf van een dochter van zijn zus. Familie dus, familiebanden. Hij geeft opdrachten in de hoogte van tonnen voor de begeleiding van promovendi aan iemand uit zijn eigen familie.
Ja, ik hoor het. En tegelijkertijd zeg ik dat ik daar niet verder op in wil gaan. Dat hebben we hebben dat zorgvuldig onderzocht. We hebben aangifte gedaan in april 2016 wegens verduistering en valsheid in geschriften. Ja, en ik wil het daar gewoon vanwege de zorgvuldigheid en de integriteit als werkgever ook bij laten.
Heeft u wel eens gekeken wat dat voor een soort bedrijf is, Isolo Tissera?
Ja, ik wil daar verder niet op ingaan.
Het is een schoonheidssalon.
Ja, nogmaals, kijk, wij hebben uitvoerig intern en extern onderzoek gedaan. En op grond van dat onderzoek hebben wij gezegd dat er vermoedens van financiële ongeregeldheden zijn. En daarom hebben wij aangifte gedaan van verduistering en van valsheid in geschriften. En ik ga niet de relatie leggen met een individu. Ik vind dat niet passend is.
Heeft het niet best wel lang geduurd voor u dit ontdekt heeft?
Nou, wij hebben het ontdekt. We hebben het zelf ontdekt. Ons als college van bestuur bereikte in augustus 2015 een melding. En daar hebben we toen meteen op gereageerd. Hebben we meteen dat onderzoek ingesteld. En dat heeft ook uiteindelijk geleid tot een aangifte. Ja, dus dat hebben we heel snel en zorgvuldig gedaan. En voor die tijd is dat niet ontdekt. Nee,
ja, dat was jaren gaande. Jarenlang werd er belastinggeld via deze constructie betaald aan een particulier bedrijf.
Kijk, als het waar is wat u zegt, dan is dat heel ernstig.
Ja. Hè?
Dat is ook, daar ben ik ook buitengewoon verontwaardigd over.
Mm-hmm.
Dat is onbegrijpelijk. Als het waar is en het wordt verder ook door de bevoegde instanties als zodanig beoordeeld. Ja, dan is dat bijzonder vervelend. Dat ook, en dat is wat u zegt, dat het om aanzienlijke bedragen gaat.
In totaal meer dan 1 miljoen euro.
Nou ja, het gaat in ieder geval om aanzienlijke bedragen.
In totaal meer dan 1 miljoen euro.
Het heeft zich afgespeeld in één faculteit. Dus het is, ja, het is, als het waar is, is dat buitengewoon naar. En daarom, ja, daarom hebben wij ook aangifte gedaan.
Ja.
En ik ben blij dat we dat zelf hebben ontdekt.
Ja. Ja. Meer dan 1 miljoen euro.
Nou, het gaat om aanzienlijke bedragen.
Ja. Op een gegeven moment is er discussie ontstaan op de universiteit dat dit soort bedragen aan één bedrijf gaan. Dus zelfs de vraag, moeten we dat niet aanbesteden? Toen is er ineens een tweede bedrijf in beeld gekomen, Tobin Research. En dat blijkt ook een bedrijf te zijn waar de professor familiebanden mee heeft.
Ja, nou nogmaals, ik wil mezelf niet te vaak herhalen, want het wordt ook zo saai. Maar ik ga op die zaak zelf ga ik niet in. Dat is nu echt aan het Openbaar Ministerie.
Maar u ontkent het niet allemaal.
Nou, ik heb gezegd wat ik zelf erover te zeggen heb.
Ja, maar het zou fijn zijn als ik u nu iets voorgelegd heb wat gewoon echt niet klopt. Als wij naar buiten gaan brengen dat het om 1 miljoen euro gaat. Zou het fijn zijn als u zou zeggen, nou dat slaat gewoon nergens op. Dan gaan we dat ook niet naar buiten brengen.
Het gaat om aanzienlijke bedragen, dat heb ik bevestigd.
Ja. Ja. Oké. Okay.
En dat is dus belastinggeld en dat is echt buitengewoon vervelend en naar als dat zo is. En daar baal ik ontzettend van.
Ja. Werpt dit niet met terugwerkende kracht ook de vraag op hoe wetenschappelijk waren die proefschriften? Als die begeleiding uitbesteed wordt aan iemand die vooral verstand heeft van het lakken van nagels, dan vraag ik mij af, wat zegt dat over de kwaliteit van zo'n proefschrift?
Daar is ook extern onderzoek naar gedaan. En daarover is een rapportage verschenen.
Door wie is dat gedaan dan, dat externe onderzoek?
Ja, door een externe commissie. We hebben langs de lijn van de wetenschappelijke integriteit een externe commissie gevraagd naar de raakvlakken met dit dossier. Mm-hmm. En dat is ook inmiddels afgerond.
En wat is de uitkomst?
Nou, dat rapport is nog niet beschikbaar.
Het zou dus kunnen dat wetenschappelijk gezien ook vraagtekens gesteld worden bij de kwaliteit van deze proefschriften.
Ja, in theorie is alles mogelijk, ja. Want dit is wel een hele open vraag.
Maar wanneer gaat u dat bekendmaken dan?
Nou, dat vereist ook hier geldt dat de zorgvuldigheid erg belangrijk is. En dat moeten we echt nog even afstemmen met de commissie zelf.
Oké, okay, even een ander punt nog. Toen deze hoogleraar decaan was, in het jaar 2013... is die in dienst getreden van een NGO... voor een salaris dat behoorlijk salaris is, fulltime. Heeft u dat gemeld aan de universiteit?
Nou ja, ik als het gaat over nevenfuncties... dan kan ik daar in algemene zin iets over zeggen. Niet in dit specifieke geval.
Ja.
In algemene zin is het zo dat wij een duidelijk beleid hebben rond nevenfuncties. Mm-hmm. Ook dat is de afgelopen jaren serieus aangescherpt.
Mm-hmm.
Het is zo dat bij onze universiteit geldt dat je voor een nevenfunctie toestemming moet vragen.
Ja.
En ook moet krijgen. Inclusief de vraag of daar financiële vergoedingen tegenover staan.
Ja.
Nou is het in algemene zin zo dat wat wij niet weten, weten wij niet. Wat niet wordt gemeld, dat weten wij niet.
Nee. U was al voorzitter van het college van bestuur toch in 2013?
Ja, vanaf 1 oktober 2012. Ja.
Bent u op de hoogte van het feit dat een van uw decanen in maart 2013 directeur wordt van de NCDO? Bent u daarvan op de hoogte gesteld als college van bestuur? Fulltime?
Nou, dat kijk, wat ik kan in algemene zin...
Sorry, maar dit accepteer ik niet. U zegt gewoon dat er een duidelijke meldingsplicht bestaat. U wil ook transparant zijn. Dan is er gewoon een duidelijke iemand die een belangrijke functie heeft bij u. Decaan is, dat is een van de bazen van de universiteit. De baas van de faculteit. Die heeft daarnaast een fulltime andere functie. En u wil nou niet zeggen of dat gemeld is. Dat vind ik flauw.
Nou, dat komt mij vreemd en onwenselijk voor. Eerlijk gezegd. Als dat,
maar wist u het?
Nou, dat moet ik nazoeken.
Heb ik u gisteren al gevraagd. Daar heeft u na kunnen zoeken. Dat weet u nu of dat gemeld is. Want daar heeft u een meldingssysteem voor op de universiteit. Dat is een druk op de knop en dan ziet u dat.
Ja, maar ik wil hiervoor geld toch ook... Ik hoop dat u daar een beetje begrip voor hebt. Dat ik niet op het specifieke geval waar u het over heeft. Dus ik kan u zeggen hoe dat beleid bij ons functioneert. En ik wil niet op dit individuele geval ingaan.
Dezezelfde meneer was in diezelfde periode ook nog voor 2 dagen in de week lector aan de politieacademie.
Ja, nou ja, dan moet ik dat op dat specifieke vraag. Kijk, ja, dan moet ik die specifieke vragen nog een keer even mee terugnemen.
Ja. Daarnaast deed hij ook nog allerlei consultancyklussen. Dus de vraag is toch wel... Hoe kan iemand die toch een aardig salaris verdient als decaan van een universiteit zijn werk daar goed doen als hij zoveel functies naast elkaar heeft? En bent u daar als universiteit van op de hoogte gesteld en heeft u daar goedkeuring voor gegeven?
Ja, nou, kijk, ik kan in het algemeen nu zeggen dat komt mij vreemd en onwenselijk voor zulke situaties.
Ja.
Dus dat lijkt me een gekke situatie.
Als ik u goed begrijp, dan zegt u... als ik dat geweten zou hebben in 2013... dan kan ik daar onmogelijk goedkeuring voor gegeven hebben... want dat komt mij vreemd voor. En daar concludeer ik uit, dus u wist dat niet.
Nou, in algemene zin kan ik mij... dat geldt voor de universiteit... geen situatie herinneren waarin mensen... meerdere fulltime functies zouden hebben.
Nee.
Dat heb ik in mijn periode niet goedgekeurd als voorzitter van het college van bestuur. Nou, en in een situatie waarbij iemand, dus in het algemeen, meerdere functies heeft met, zal ik maar zeggen, een dubbele belasting of een driedubbele belasting, dat is niet iets waar wij toestemming voor geven.
Ja. Had Hofman dit trouwens niet ontdekt? Het recherchebureau?
Ja, ik ga daar niet op reageren.
Het gaat wel uiteindelijk om de besteding van belastinggeld.
Ja, maar daar ben ik hardgrondig eens. Dat is het namelijk. En ja, ik bedoel, als het allemaal waar is, dan baal ik daar natuurlijk ook van.
Ja.
Daar ben ik ook verantwoordelijk over als het allemaal waar is.
Ja, Koen Bekking dus van de Katholieke Universiteit Brabant. Huub Jaspers hier in de studio... Ja, een wonderlijk vraaggesprek, want Koen Bekking bevestigt niks... maar ontkent ook niks eigenlijk.
Nou, Het probleem is, denk ik, dat hij zich voorgenomen had om niet te zeggen om welke persoon het gaat. En heel veel antwoorden zijn natuurlijk gewoon induidelijk te herleiden naar deze persoon. Dus hij ontkent natuurlijk helemaal niks van wat ik aan hem voorleg. En ik weet ook dat hij dat allemaal weet. Dat ook juist de reden is voor de aangifte. Dus ja, als je goed luistert, dan bevestigt hij dat allemaal. Hij vindt het alleen heel lastig, omdat het gewoon naar een bepaald persoon leidt.
Die persoon is emeritus hoogleraar Arie de Ruiter. Weet je heel zeker dat je beet hebt dat dit de persoon is?
Ja, dat weet ik wel zeker. Ja.
En wie is het?
Het is een best wel invloedrijk persoon als het gaat om internationale samenwerking. Hij heeft allerlei functies bekleed. Hij is ook officier in de Orde van Oranje-Nassau. En hij was voorzitter van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Dat is de adviesraad van de regering. Hij heeft bijvoorbeeld de evaluatiecommissie geleid als voorzitter die de militaire missie in Uruzgan heeft geëvalueerd. En hij is directeur ook op dit moment nog van de NCDO. Een NGO op het terrein ook van internationale samenwerking.
Ja, de Nationale Commissie Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling is.
Ja, ik geloof dat de naam inmiddels anders is. Dat ben ik wel vergeten hoe dat precies heet. Maar zo heet het vroeger, ja.
Nou, die hebben ook een voorzitter. Dat is namelijk oud-CDA-fractieleider Pieter van Geel. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van het NCDO. Die heb je ook gesproken. Wat vindt hij ervan dat de Ruiter op zoveel plaatsen tegelijk werkte?
Goh, dat is natuurlijk heel veel. Ja, ik denk wel uit de woorden die ik nu zeg dat dit voor mij volstrekt nieuw is en compleet nieuw. En ik heb er ook nooit iets van gehoord. Daar schrik ik wel van. Ik weet niet wat er precies gebeurt. Ik weet niet wat de aangifte betekent. En niemand is veroordeeld voordat we goed bekeken hebben. Maar op zich is dit natuurlijk heel vervelend.
Was het niet fijn geweest als de directeur u gemeld had dat er een onderzoek tegen hem ingesteld is? Wegens
fraude? Ik zal hem uiteraard ga ik in gesprek met hem. Ja. Ik bedoel, dat is helder. En verder denk ik dat ik daar moet afwachten. Maar het was voor mij verrassend en ik wist het niet. Dat was helderder kan ik niet zijn.
U heeft hem in 2013 aangesteld als directeur. Op dat moment was hij ook nog decaan bij de universiteit. Dat is een behoorlijk zware functie. Hij deed als hoogleraar ook behoorlijk veel promoties nog. Voor hoeveel uur in de week heeft u hem aangesteld in 2013?
Wij hadden in 2013 hadden wij een, mag ik wel zeggen, bestuurlijke crisis bij het NCDO gehad. Waarin beide directeuren zijn verdwenen en er een grote bezuinigingsoperatie kwam die de grondvesten van het NCDO aanpaste. Toen hebben wij een interim manager gevonden met spoed, want wij zaten zonder directie en daar hebben we de heer de Ruiter voor aangetrokken. En daar hebben wij dat in de loop der tijden, want hij is nu nog steeds bij ons in dienst, hebben wij voortdurend gekeken wat in uren nodig was, omdat je dat van tevoren niet kunt zeggen bij zo'n turbulente ontwikkeling. En toen heeft hij in 2013 naar volle tevredenheid een fulltime baan bij ons in uren gedraaid. Dat is ook steeds in goed overleg gebeurd.
Ja, dat was Pieter van Geel, voorzitter van de Raad van Toezicht van het NCDO. Huub Jaspers, hij deed gewoon hartstikke goed zijn werk daar bij het NCDO, professor de Ruiter. Je kon helemaal niet merken dat hij nog andere banen had.
Ja, toch roept dit vragen op. Onder andere de vraag voor hoeveel uren die nou werkelijk gewerkt heeft voor die NCDO. Want wij hebben allerlei interne communicatie gevonden waarin er steeds sprake is dat hij 2 dagen in de week zou werken. Dat is naar medewerkers toe gecommuniceerd. Dat staat ook. Er staat bijvoorbeeld in het reorganisatieplan van de NCDO dat hij vanaf 1 januari 2017 onbezoldigd als vrijwilliger zou werken. Terwijl nog steeds is hij voor de helft van de werkweek in dienst daar. Er is verschillende keer gezegd dat hij maar een paar maanden zou werken. Dat zou ook rechtvaardigen dat hij een buitengewoon hoog honorarium gekregen heeft, aanvankelijk als ZZP'er. Voor die NCDO geldt een bepaalde norm, de PARTOS-norm. Dat zijn organisaties die werken op het gebied van internationale samenwerking. Daar mag een directeur eigenlijk niet meer verdienen dan de best verdienende ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daar zat hij de eerste 2 jaar boven.
En hoeveel, om hoeveel heb je, gaat het dan?
Het gaat in de eerste 2 jaar om 168.000 euro per jaar. En de vraag is, of daar zat hij boven, maar ook nog eens een keer, als je dan kijkt, daar is een hele tabel voor met een puntentelling, met schalen en zo. Dan wordt er gekeken, hoe zwaar is nou zo'n organisatie, wat is de omzet, hoeveel mensen werken daar. dan lijkt het me heel sterk dat die NCDO, dat nou niet zo'n heel erg grote organisatie was, dat die het nou zou rechtvaardigen dat de allerzwaarste organisatie is waarvoor je een directeur zoekt.
Hoeveel verdien je als je 3 banen tegelijk hebt? Wat Arie de Ruiter in het jaar 2013...
Niet allemaal fulltime, dat moet ik er gelijk even bij zeggen. Bij de universiteit was hij op dat moment parttime. We hebben dat niet precies in beeld, dat wisselde nogal eens. 0,5 of 0,8. En bij de politieacademie was dat 2 dagen in de week in 2013. Maar het is in ieder geval bij elkaar opgeteld. Zal het in de buurt in ieder geval van 2 fulltime functies zijn.
En dan heb je het over...
Het bedrag wat iemand verdient. Ja. We hebben het niet uitgezocht wat een decaan verdient. Maar dat gaat om een paar ton, denk ik dan, per jaar.
Nou, omdat Argos niet van nepnieuws houdt en altijd hoor en wederhoor toepast, wordt het tijd, Huub, om Arie de Ruiter zelf aan het woord te laten.
Ja, misschien moet ik even zeggen nog, voordat we dat vergeten. Ik heb natuurlijk bij het OM navraag gedaan of dat klopt van die aangifte. Dat heeft me bevestigd. Misschien moet ik toch even 1 zin voorlezen die we van het OM kregen. We hebben de aangifte ontvangen en beoordelen die op aanknopingspunten die eventueel strafrechtelijk onderzoek zouden kunnen rechtvaardigen. Ze hebben het ontvangen. Het is een zwaar iets, maar je kunt je ook uit afleiden. In mijn woorden zeg ik maar, die aangifte ligt er al sinds april vorig jaar. Dat ze er nog niet veel aan gedaan hebben.
En waar gaat het OM dan vooral om? Ik neem aan om het doorsluizen van geld naar bedrijfjes waar ook weer familieleden van je bij betrokken zijn.
Dat lijkt mij wel. De verduistering en valsheid in geschriften, hè, waar de universiteit de aangifte voor gedaan heeft, dat slaat natuurlijk daarop.
Goed, nu wordt het tijd, vind ik, om Arie de Ruiter aan het woord te laten. Je hebt hem gebeld, hij zat in de auto, dat hoor je straks ook. Nou, en ik ben benieuwd hoe hij het zelf rechtvaardigt. 3 banen, zei het, sommige parttime en die familiebedrijfjes.
Hij zat in de auto. Toen ik hem voor het eerst belde, wilde hij juist dat ik hem zou interviewen terwijl hij in de auto zat. Dan moet ik misschien even erbij zeggen. Hij wilde niet morgen of zo. Hij wilde meteen, doet u maar meteen. Als ik in de auto zit, dan heb ik er tijd voor. Handelen we het gelijk af.
Ja, nou, we gaan het zo horen. Het begint eerst heel rustig. En nou, het wordt een beetje een vechtgesprek. Hier is Arie de Ruiter.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
U verstaat mij.
Ja hoor, ik versta mij ook, want ik zit in de auto.
Ja, ik versta u prima. Ja. De band die loopt. U was decaan van de faculteit Humanities op de Universiteit van Tilburg. En u heeft toen een aantal buitenpromovendi als promotor begeleid.
Ja.
En daar krijgt de universiteit per promotie een geldbedrag voor. Dat was toen €90.000. En u heeft in veel gevallen een aanzienlijk percentage daarvan uitbesteed aan een particulier bedrijf.
Ja, dat klopt. Overigens wil ik wel dit zeggen. Al die promoties en al die jaren, die zijn keurig verlopen volgens de formele procedures en criteria die gelden op de universiteit. Ja. Verder wil ik daar eigenlijk niet zoveel over zeggen.
Maar ik wil er toch iets over vragen.
Ja, u kunt net zoveel doorvragen als u wilt. Ik zeg gewoon weg, dit is conform procedures die gedaan zijn. Ik heb daarover overleg gevoerd met het college van bestuur. Mm-hmm. Dat ligt allemaal vast, dus daar is helemaal niets fout en niets mis mee.
Nee, maar ik wil het toch even aan u vragen. Het bedrijf Isolo Ticera, wat is dat voor een bedrijf?
Ja, daar heeft u niets mee te maken, dat zoekt u dan maar uit. Kijk eens, het is heel simpel. U doet daar onderzoeksjournalistiek. Er is helemaal niets fout mee. Die werkzaamheden zijn keurig verricht. Allemaal conforme procedures. Door de universiteit. Dus kortom, daar is helemaal niets fout mee.
Nee, ik zeg ook niet dat het fout is.
Zoals u zelf al zei. Het is heel simpel. Ik was decaan van de faculteit. Mm-hmm. Ik heb vele verplichtingen. Ik heb in die tussentijd veel externe promovendi begeleid. Een heleboel succesvol. Naar volle tevredenheid. En een deel van die activiteiten die te maken hebben met nader onderzoek naar databronnen, et cetera, zijn uitbesteed.
Ik vraag u gewoon. Er zijn vaak €30.000 voor een promotie gegaan naar het bedrijf Isolo Ticera. Dat is niet 1 keer gebeurd, maar vaak. En dat gaat om tonnen in totaal, bij elkaar opgeteld.
En het gaat niet om 30.000, maar goed.
€30.000 per promotie.
Nee, alleen per gerealiseerde promotie, minus BTW en noem allemaal maar op.
Maar dan vraag ik u toch nog een keer, dat bedrijf Isolo Tissera komt heel vaak voor. Wat is dat voor een soort bedrijf? Waar zijn zij goed in?
Nou, ze zijn onder andere goed in mij ondersteunen.
Ja, het is een schoonheidssalon.
Dat is alleen maar degene die daar de eigenaar over is. En daarnaast werken mensen. En u weet dat bij de ZZP-bedrijven het mogelijk is om binnen de context van anderen werkzaamheden te laten verrichten die dat terrein deskundig zijn.
Ik heb begrepen dat zij heel goed zijn in nagelslakken en in
dat is allemaal flauwekul,
epileren en zo. Zegt,
dat is allemaal flauwekul. Dat is alleen datgene die de eigenaar daarvan doet en die huurt krachten in voor dit begeleiden. En dat kan allemaal en dat is allemaal conform de wet.
Ja, dat zal wel. Maar waar zijn die mensen dan, die andere mensen die ook bij het bedrijf zitten, waar zijn die dan goed in?
Die zijn met name goed, zeg ik, in het ondersteunen van mij, in het zoeken van literatuur, in het nazoeken van bepaalde citaten, et cetera, et cetera. Keurig gedaan.
Ah ja. En
volle tevredenheid, want u begrijpt dat ik anders onmogelijk al die promotie tot een goed eind heb kunnen brengen.
Klopt het dat de echtgenote van de eigenaar van die schoonheidssalon de dochter is van een zus van u?
Ja, kijk eens, kan u weten wat daar de relevantie van is? Waar het om gaat is of ze deskundig zijn.
Het lijkt mij dat het misschien toch niet helemaal handig is als je decaan van de universiteit grote geldbedragen aan het bedrijf geeft, als je dan familiebanden met dat bedrijf hebt.
Nee, kijk eens, ik ken een heleboel situaties. Een van de redenen is heel simpel. Dat is totaal een irrelevant gegeven. Waar het om gaat is hun deskundigheid. Die deskundigheid heeft zich bewezen in de begeleiding van al die promoties die tot een goed einde zijn gekomen.
Maar is zij gepromoveerd, die nicht?
Ik zie niet in. Kijk, alle ondersteuning die gedaan wordt, hoeft niet door een gepromoveerde gedaan te worden. Hè?
Is zij wetenschapster?
Ze heeft een... Ik ga niet verder op die zaak in, want u bent heel goed natuurlijk in dit interview. Ik heb al veel waardering namelijk voor de onderzoeksjournalistiek van Argos.
Nou, dank u zeer.
Ik vind dat een irrelevante vraag en ik geef daar geen antwoord op. U zoekt dat maar uit. En verder zou ik zeggen, richt u zich maar tot de universiteit of u het nodig hebt.
Nou, ik moet u toch nog een paar andere dingen voorleggen. Want er is ook nog een tweede bedrijf, Tobin.
Ja.
En mij is gebleken dat u daar ook familierelaties mee onderhoudt.
Ja, en?
Ja.
Ja, en?
Er zijn twee bedrijven waar u als decaan opdrachten aan geeft. En beide bedrijven is familie van u. U weet toch wel dat er in het verleden vaker vragen gerezen zijn over
dat
opdrachten die gegeven worden aan mensen met familie.
Ja, dat weet ik. Ik weet ook dat wat dat betreft natuurlijk die hele situatie je later veel sterk beschermd is. Ik heb er jaren gebruik van gemaakt. Ik heb naar volledige tevredenheid gewerkt. Dus kortom.
In totaal, als ik goed geteld heb, gaat het om meer dan €1 miljoen dat u als decaan heeft laten uitbetalen aan deze twee bedrijven.
Volgens mij klopt dat niet. Maar,
nee? Maar hoe hoog is dat bedrag dan?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet precies. Ik heb het daar prima gedaan. Dat deden ze ook al op de Universiteit Utrecht. Dus sorry hoor.
U vindt het geen enkel probleem dat bedrijven zijn waar u familie van bent?
Nee, kijk eens. Achteraf gezien denk ik van nou, het was niet zo handig, maar het was voor mij een geweldig voordeel dat ik op elk gewenst moment er binnen kon stappen en binnen 1-2 dagen heel veel problemen kon stellen en dat kan je niet bij een normaal bedrijf, ja? Je kunt gebruik, ik heb misbruik gemaakt in zekere zin misschien van relatie.
Ja.
Meer dan omgekeerd.
Maar dan zeg ik u toch even, dit gaat uiteindelijk om belastinggeld en ik vind toch dat de belastingbetaler... Dat de belastingbetaler toch recht heeft om te horen als er grote geldbedragen aan bedrijven vanuit de universiteit betaald worden, dat de belastingbetaler weet.
Maar luister nou eens goed, als die ondersteuning niet was geleverd, ja, waren die promoties niet gerealiseerd, was dat geld niet naar de universiteit gebloeid en waren die mensen, zou je kunnen zeggen, was zeer de vraag of ze gepromoveerd zouden zijn. Ik zou wel zeggen.
Maar ik stel u toch gewoon zakelijk inhoudelijke vragen en u wordt toch behoorlijk boos. Als er niks aan de hand is, waarom wordt u dan boos?
Nee, dat is ook een bekende techniek. Ik word helemaal niet boos.
Oké, dan wil ik u nog iets anders vragen. U trad in maart 2013 in dienst als directeur bij de NCDO.
Ja.
Wat was dat voor een functie? Was dat een fulltime functie?
Nee, kijk, in zekere zin was dat een functie die op een bepaald moment fulltime werd. En het voordeel van dit soort functies is een doodeenvoudige situatie dat je werkzaamheden met gebruik maken van het nieuwe werken, et cetera, in belangrijke mate kunt doen op momenten die Ja, ik werk normaal. Ik heb al die jaren gewerkt, minimaal 6 dagen, 10 tot 12 uur per dag. De enige die eronder geleden heeft, is mijn huwelijk. En het is alleen maar goed gekomen omdat mijn vrouw heel verstandig is en weet wat mijn lust in mijn leven is.
Maar ik vraag u toch een zakelijke vraag.
Maar doet u dat nou? Alle tevredenheid heb ik naar al mijn werkgevers, mijn werkzaamheden bericht. Naar volle tevredenheid.
U wordt nog steeds niet boos?
Nee, ik word niet boos.
Nee, oké, dat is mooi. Ik ook niet.
Ik probeer duidelijk te zijn. Ik zit hier in de auto ook, dus ik zit ook op de weg te letten.
Nou ja.
En ik heb verder geen tijd. Kijk, het is heel simpel. Al mijn werkgevers of opdrachtgevers hebben niets anders dan volle tevredenheid getoond en wat dan ook. Ik heb alle werkzaamheden naar volle tevredenheid verricht. Ik heb prestaties neergelegd, et cetera.
Ja. Maar daar ging mijn vraag ook niet over.
Blijkbaar ben ik iemand die heel doelmatig en heel doeltreffend zijn werkzaamheden kan plannen en organiseren en uitvoeren.
Ja, dat is wel knap. Maar dan wil ik toch weten, hoeveel uur was u in dienst bij de NCDO? Was dat fulltime?
Nee, vraag dat maar gewoon aan. Ik ben op dit moment nog in dienst voor 15 bij de NCDO.
Ja, op dit moment wel. Maar ik heb het over het jaar 2013. Toen was u...
Je moet uitzoeken, dat is 4 jaar geleden. Wat ik weet is dat het een jaar was van grote reorganiseren. Ik heb mij volledig ingezet. En in alle gevallen ben ik beneden de wet normering top inkomen gekregen. Ik verdiende minder, laat ik het dan nog anders vertellen. Het is interessant dat u die vraag niet hebt gesteld aan mijn voorgangers.
Mm-hmm.
Ja, die gewoon weer in een andere schaal zaten. Met meer mogelijkheden, met meer ondersteuning. Dat is heel interessant. Zelfs het gaat over doeltreffendheid en doelmatigheid van werken.
Voor de NCDO geldt de norm dat de directeur niet meer mag verdienen dan de directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ja, en, nou die norm.
En u zat daar het eerste jaar zelfs absoluut boven. U kreeg 168.000 euro. En het tweede jaar ook.
Dat was in die hoedanigheid was ik gewoon als ZZP'er heb ik een aantal uren gedraaid volgens een tarief wat lager lag dan de inhuurkrachten die daarvoor door mijn vorige directie waren ingeschakeld. Dat is wat ik weet.
U heeft in het tweede jaar gedeclareerd bijna 2000 uur. Dat kwam neer op 85 euro per uur op een totaalbedrag van 168.000 euro. Dat komt overeen met een fulltime functie 52 weken per jaar, heb ik uitgerekend. En u was op dat moment ook in dienst als decaan bij de universiteit, had u ook een mooi salaris. En u was ook nog in dienst als lector bij de politieacademie voor 2 dagen in de week.
In welk jaar was dat, als ik vraag mag?
Het jaar 2013.
In 2013 was dat maar een deel van het jaar. En met name dat gedeelte waarvoor er nauwelijks of geen activiteiten meer waren. Omdat de opleiding waar ik verantwoordelijk voor was, strategisch politieleiderschap, was gestaakt. En ik was in deeltijdfunctie bij de Universiteit Tilburg. En ik heb nog steeds begrepen dat een week minimaal 168 uur telt. En die heb ik uiteraard niet verwerkt, 168 uur. Ik heb geen vakantie genoten. Dus daarom zeg ik, de enige die wat dat betreft kritiek of commentaar had kunnen leveren, was mijn echtgenote en niemand anders.
Er zijn universiteiten die zeggen, als bij ons een hoogleraar, alles bij elkaar opgeteld, meer dan 1,1 fulltime functie heeft, dan gaan wij zeggen dat mag niet, want dat gaat hoe dan ook ten koste van je werk hier op de universiteit.
Aantoonbaar is dat ik mijn werkzaamheden voor de universiteit naar volle tevredenheid heb verricht. Dat is wat ik u zeg. Naar volle tevredenheid. U kunt dat navragen. Ik ben uitermate succesvol geweest. De universiteit vond dat zelfs dat ik maar officier in de orde van Oranje Nassau daarvoor moest worden. Kortom, ik heb al mijn verplichtingen nagekomen. Ik heb keihard gewerkt. Ik heb heel goed gebruik gemaakt van het gegeven dat je niet tussen 9 en 5 alle activiteiten hoeft te doen. Dat een belangrijk deel van de werkzaamheden weekenden, avonden en hele vroege ochtenden gedaan kunnen worden. Kortom.
Laten we het nog even over 2013 hebben. Toen heeft u het fulltime directeurschap gedaan naast uw aanstelling als decaan en ook nog... En ook nog naast uw lectoraat.
Ik heb u net te vertellen dat het lectoraat nauwelijks nog verplichtingen had. Dat was ook opgespaard. Dat kunt u allemaal navragen natuurlijk. Hè?
Ja, dat heb ik nagevraagd. Ze hebben mij bij de politieacademie gezegd dat u tot oktober 2013 voor 15,2 uur in dienst was van de politieacademie als lector.
Ja, dat klopt. Het enige wat ik kan zeggen is van ik heb keihard gewerkt als het zo is. Als het tegenwoordig laakbaar is dat je gewoon keihard werkt en meerdere functies combineert naar volle tevredenheid van degene die betaalt, dan vind ik dat toch een beetje bizar. Ik heb mijn tijden optimaal gebruikt. Voor de universiteit lag er geen enkel bedrijfsmatig risico. Integendeel, het was telkens extra inkomsten die op geen enkele wijze door mij gebruikt is. Integendeel, alle middelen die vrijkwamen uit die externe promoties zijn aangewend door de universiteit, door mijn faculteit. Dat heeft de faculteit elk jaar structureel 3 extra postdocs of promovendiplaatsen opgeleverd. Mm-hmm. Zou u ook willen vertellen, dat is ook een manier van framing van de activiteiten.
Mm-hmm. Bent u op de hoogte van het feit dat het college van bestuur van de universiteit het recherchebureau Hofman opdracht gegeven heeft om,
ja, natuurlijk weet ik
om
dat,
dit te onderzoeken?
Ja, natuurlijk weet ik dat. Ja? Daar heb ik ook uitgebreid mee gesproken.
Maar u zei net nog dat er geen enkele twijfel was bij de universiteit over de besteding van deze gelden.
Er was net een nieuwe rector benoemd. Het was duidelijk dat een nieuwe decaan die bedragen langs te komen en nader onderzoek wilde. En in plaats van even mij te benaderen en even eerst die zaak uit te zoeken, heeft men blijkbaar gelijk een helpman ingeschakeld. Mm-hmm. De uitkomst van het onderzoek was heel simpel.
Wat was de uitkomst?
Geen enkele aanwijzing dat.
Geen enkele aanwijzing dat. Nou ja.
U had ook het kader kunnen gebruiken. Wat fantastisch dat iemand naar volle tevredenheid en meer dan volle tevredenheid van alle betrokkenen in staat is gebleken om dit en dit te realiseren. Voor bepaalde onderdelen heeft hij daar steun voor nodig gehad. Ja, en achteraf denk ik van god, maar het was voor mij heel prettig, want dat betekende dat ik me niet hoefde houden aan formele dingen. Ik kon het weekend langs rijden, dus ik dit moet aangekeken worden.
Achteraf zegt u, had ik het toch beter niet aan mijn nicht, achteraf, aan mijn nicht kunnen geven?
Achteraf, weet je wat ik denk, hè? Dit is het lot van een uitsloper.
En dan, ach ja, dat daar een derde van betaald wordt aan een schoonheidssalon, zal de universiteit denken, we houden er nog steeds ton aan over.
Nee, dat is natuurlijk onzin. Dat is natuurlijk onzin. Dat klinkt nou de framing. Wat ik u net heb uitgelegd,
maar
dat
het is
dat
mensen
toch een, die gedaan
hebben,
competent waren.
Maar meneer De Ruiter, ik heb gekeken, ja, op de Kamer van Koophandel. Isolo Tisera is een schoonheidssalon te Gorkum.
Weet ik, daar zijn ook vragen over gesteld in de Hofman. Die hebben dat uitgezocht. Dit is eruit gekomen. Dat ze die deskundigheid hadden. Klaar. Ja, en naar volle tevredenheid. Hoe zou het anders gerealiseerd kunnen worden? Gewoon, dat is een hele simpele vraag. Hoe kan anders ik gemiddeld 7 tot 8 promoties per jaar begeleiden tot een goed einde? Heb ik het alleen over de succesverhalen? Hoe kan dat? Als het niet adequaat wordt ondersteund. Laten we dat toch reëel wezen.
Ja. Bent u op de hoogte van het feit dat de uitkomst van het onderzoek van Hofman, dat het college van bestuur van de universiteit in Tilburg die uitkomst dusdanig vond dat ze dat overhandigd hebben aan het Openbaar Ministerie?
Nee, dat weet ik niet.
Daar bent u nooit van op de hoogte gesteld?
Daar hebben ze mij nooit van op de hoogte.
Wat vindt u daarvan?
Nou ja, kijk eens, ik vrees niet, zou ik willen zeggen, in de overwegingen van een college van bestuur. Dat doe ik niet, dat moet jij weten. Ik vind dat heel bizar.
Hebben zij kennelijk toch wel twijfels over?
Op geen enkele wijze hebben ze mij dit kenbaar gemaakt. Integendeel, ze hebben een afrondend gesprek gehad en het was naar volle tevredenheid.
Maar kennelijk hebben zij toch twijfel of hier niet wel sprake is van strafbaar.
Daar kan ik niet in treden en komen, dat doe ik niet ook.
Van strafbare feiten? Dat heet dan.
Ja, dat moeten zij weten. Als ze dat vinden, dan moeten ze dat uitzoeken.
Dat heet dan fraude?
Ja, dat kunnen zij wel denken, maar kijk eens. Dat moet dan toch wel bewezen worden, lijkt mij.
Dat is zeker waar.
En ik zou dat toch niet weten wat die fout dan is. Ik zou dat toch niet weten.
Nou, dan dank ik u zeer voor dit interview.
Ja, ik doe ook. En ik wens u veel succes met Arthur. Nogmaals, onderzoek journalistiek is heel belangrijk.
Ja, daar zijn we zeker met elkaar eens. Dank u zeer.
Graag gedaan.
Dag.
Professor Arie De Ruiter was dat. Zijn weerwoord, ja, duidelijke man die niet alleen van 9 tot 5 werkt, Huub.
Ja. Ja, ik moet even zeggen, uiteraard hebben wij de twee bedrijven waar het om gaat om commentaar gevraagd. Die waren in een geval niet bereikbaar en in het andere geval niet bereid om commentaar te leveren. En ik moet misschien even zeggen, in het persbericht hebben wij nog iets gezet wat net niet te horen was, maar we hebben het interview geknipt. Hij zegt, de universiteit heeft dankzij deze constructie die ik bedacht heb, dat inschakelen van externe bedrijven voor die begeleiding, tonnen verdiend. Dat heeft die bedrijven tonnen opgeleverd, maar de universiteit heeft het daarbovenop ook tonnen opgeleverd. Want per proefschrift kreeg de universiteit 90.000 euro. En als hij dan 30.000 uitbesteedt aan het bedrijf om dat te realiseren, is toch de winst voor de universiteit 60.000 euro. En hij zegt, dat heb ik zo vaak gedaan, dus de universiteit mag mij danken voor al die tonnen die ze gekregen hebben.
60.000 per promovendus.
Per promovendus. Dus het gaat om buiten promovendi, dat moet ik ook nog even bijzeggen.
Ik ga even naar Studio Den Haag, want daar zit Jasper van Dijk van de Tweede Kamerfractie van de SP. Is dat nou een voorbeeld voor de mensheid? Iemand die zo hard werkt dat hij alles tegelijk kan doen? Of kan dit toch eigenlijk niet, meneer Van Dijk?
Het lot van een uitslover, zei hij zelf. Vond ik wel mooi gevonden. Kijk, het punt is natuurlijk, de man mag zo hard werken als hij wil. Maar als hij daarmee twee keer de balken in de norm verdient, dan roept alleen dat al vragen op. En dat staat natuurlijk los van het hoofdpunt van jullie uitzending. De zogenaamde promotiefraude, die bij mij heel veel vragen oproept. En die zal ik ook zeker aan minister Bussemaker voorleggen.
Ja, want het blijft een beetje een mysterie natuurlijk waarom je Isolo Ticera, die verder in schoonheidsbehandelingen doet, en Tobin Research inschakelt, en waarvoor dan precies en wat ze dan voor ondersteuning hebben gegeven. Ik vind niet dat professor De Ruiter dat duidelijk weet uit te leggen.
Nee, dat vind ik ook niet. En ik vind het ook opmerkelijk dat het college van bestuur van deze universiteit dat blijkbaar jarenlang heeft goedgekeurd. Dat roept de vraag op, moeten we niet eens beter naar die financiering kijken? Hè? Want die promotiebonus kwam al voorbij. Is dat niet een perverse prikkel die zo'n universiteitsbestuur ook aanmoedigt om maar zoveel mogelijk promoties te realiseren en een oogje dicht te knijpen als er hier en daar wat geld wordt gebruikt bij particuliere familiebedrijfjes? Dat lijkt mij niet de bedoeling.
Ik ga even naar Huub Jaspers weer. Gisteren maakte de Universiteit in Brabant bekend dat het wetenschappelijk gehalte van de promoties waar het over gaat, dat kwam ook even ter sprake, is daar ook iets mis mee in het gesprek met Koen Bekking, inmiddels door een commissie is onderzocht. En nou, daar zou echt niks mis mee zijn.
Ja.
Heb jij dat ook vernomen?
Dat is wat gisteren naar buiten kwam. Bekking die wilde daar nog niks over zeggen in het interview gisterochtend. Kennelijk vonden ze het nodig om dit toch naar buiten te brengen. Kan ik me voorstellen hoor. Dat natuurlijk gaat het ook om de geloofwaardigheid van mensen die gepromoveerd zijn. Van de geloofwaardigheid van hun proefschrift. Wij hebben geen onderzoek daarna kunnen doen. Dus daar kan ik verder niks over zeggen.
Meneer Van Dijk, wat kunt u als Kamerlid doen? U gaat mevrouw Bussemaker daar vragen over stellen.
Ja, ik ga haar vragen wat zij van deze uitzending vindt. Hoe is het mogelijk dat deze meneer De Ruiter jarenlang dit geld naar familiebedrijfjes heeft kunnen overmaken? Waarom heeft het college van bestuur niet eerder ingegrepen? En wat vindt zij van de promotiebonus? Leidt die niet tot een perverse prikkel? En in dit geval zelfs tot een promotiefraude?
Bedankt. Jasper van Dijk van de SP in de studio in Den Haag. Huub Jaspers van Argos hier. Verder werkte aan deze reportage mee Sanne Terlinge, Lilith Matirosova, Tijl van Huikelom en Kees van den Bos. En technicus Alfred Koster. Ja, en ik ga het presenteren van Argos denk ik ook maar uitbesteden aan een schoonheidssalon, Huub. Schijnt heel goed te zijn.
Nou, misschien is dat een goed idee.
Dankjewel.
Argos, de boeken.
Ja, want het is weer tijd voor de boeken, de onderzoeksjournalistieke boeken in Argos. Vandaag is de recensent van Dien Sjoerd de Jong in het dagelijks leven, ombudsman bij NRC Handelsblad en veellezer. Wat heb je voor ons meegenomen, Sjoerd?
Uit twee uitstekende boeken, een keertje. En misschien moeten we met één beginnen die een beetje...
Zo, neem je altijd hele slechte boeken mee.
Meestal
dan?
Zijn het afdankertjes die ik nog over heb. Het zijn meestal redelijk goede boeken, hoor. Maar deze springen er wel echt uit, vind ik. Onderzoeksjournalistiek gesproken, hè, want die grens is nogal eens vaag. Wat is nou precies onderzoeksjournalistiek? Twee echte exemplaren meegenomen. En misschien moeten we beginnen met de ene die een beetje aansluit op het vorige onderwerp. Item van Tilburg. En de Brabant eigenlijk, de hele Brabantse cultuur speelt een grote rol in het boek De Achterkant van Nederland van Pieter Tops en Jan Tromp. Pieter Tops is hoogleraar bestuurskunde, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. En Jan Tromp is natuurlijk bekend journalist van de Volkskrant. Een aantal van de stukken in dit boek zijn ook eerder verschenen in de Volkskrant. En dat is een inventarisatie van, zoals de titel al zegt, de achterkant, misschien wil je zeggen de onderkant van Nederland. Een wereld van halve, hele criminaliteit en rafelranden die zich grotendeels onttrekt aan het zicht van de bovenbouw, maar daar wel ook banden mee heeft en af en toe in doorsijpelt. Dus ik wil nou niet meteen zeggen dat schoonheidssalons daar ook een rol in spelen.
Maar het boek gaat toch meer over wietplantages dan over schoonheidssalons?
Oh nee. Nee, het gaat het is veel breder. Om met Tilburg te beginnen, bedoel, wat je gewoon een feit wat er ook al uitspringt. In Tilburg is een illegale schaduweconomie van zo'n 800 miljoen euro.
Pardon?
Dan lezen we hier 800 miljoen euro schaduweconomie. Dan heb je het niet alleen over hennep. Ik bedoel, hoewel natuurlijk Brabant is zo'n beetje de softdrugsschuur van West-Europa aan het worden. Ook over chemische drugs, allerlei handel, fraude. Fraude met toeslagen, uitkeringen. Speelt allemaal een grote rol in dit boek. Maar niet alleen Tilburg. Ook motorbendes komen uitvoerig aan bod in dit boek. Kampers. En het gaat eigenlijk, zou je kunnen zeggen, over alles wat zich verzet tegen. Of misschien gaan we dan nu al meteen heel breed hoor. Maar er zit een rode draad in het boek van een soort verzet tegen een beschavingsdictatuur die van bovenaf door de elite wordt opgelegd aan regio's in Nederland. Ik bedoel, het is geen toeval dat Brabant natuurlijk heel lang is bestuurd als generaliteitsland. Dus min of meer als kolonie of windgewest noemen de auteurs het ook wel van Holland of van Nederland. En er is daar een traditie van verzet tegen de onderdrukkende elite uit het noorden. Verzet ook tegen de autoriteiten, het is niet voor niks dat burgemeesters veel in Brabant ook zo onder vuur liggen tegenwoordig, soms letterlijk. Dus daar zit een hele.
Er zijn een heleboel burgemeesters bedreigd.
Jazeker. Ja, zeker. En die pleiten ook, hebben onlangs gepleit voor een soort deltaplan tegen dit soort criminaliteit. Overigens, de auteurs spreken van ondermijnende criminaliteit of ondermijnende maatschappelijke factoren. En daarmee bedoelen ze. Ja, het is niet echt zo. Het hoeft niet georganiseerde criminaliteit te zijn. Het kan ook gewoon zijn een cultuur in een buurt, bijvoorbeeld, die zich helemaal afsluit van, laten we zeggen, de regelgeving en de rest van de samenleving. En bestaat bij fraude en chaggeren, bijvoorbeeld. Hè. Een prachtige.
En wat zijn plekken? Waar moet je zijn in Tilburg om deze cultuur te kunnen ontdekken?
Nou, ik zou je eerst inderdaad even goed laten manicuren. En pedicuren, maar dan kan je gewoon het kamp in bijvoorbeeld. Je kan bepaalde volkswijken in. Heel interessant is een beroepscrimineel, zoals die ook genoemd wordt, die aan het woord komt. En die zegt ook, dit is gewoon ons werk. Die beschouwt het helemaal niet als criminaliteit. Het is ons werk. Bij frauderen, oplichten, sjoemelen, wiet telen. En dat heeft ook wel te maken met een cultuur van verzet tegen de elite. Verzet tegen de nette maatschappij.
Er komen veel burgemeesters aan het woord in het boek. Soms anoniem, durven ze wel met naam en toenaam. Gaat inderdaad over bedreigingen vaak door bendes. En ze hebben eigenlijk allemaal de klacht van de landelijke politiek vindt het helemaal niks. Ze vindt het helemaal niet belangrijk.
Nou ja, dat klopt. Dat zou ik ook zeggen als ik burgemeester was van Gilserijen, bijvoorbeeld. Maar de auteurs stipuleren wel heel goed dat dit probleem van ondermijnende criminaliteit of ondermijnend asociaal of antisociaal of desociaal gedrag, of hoe je het noemen wilt, heeft volop de aandacht van de landelijke politiek en politie en recherche ook. Maar dat is allemaal in de zin van repressie. En de boeven moeilijk maken, hinderen. Ontnemingsbeleid, dus met het andere boek over de Teven-deal, komen we daar misschien nog op, afpakken. Allemaal nuttig, allemaal goed, maar de auteurs Tops en Tromp die zeggen, ja, dat is eigenlijk de helft van het verhaal, want de paradox van die aanpak is dat het anti-elitaire subversieve subcultuurgevoel natuurlijk alleen maar versterkt. En zij zeggen, wil je dit probleem echt aanpakken, dan zul je.
Ja, want dan moet je het gedogen, omdat je mensen niet voor het hoofd wil stoten.
Je bedoelt, je gaat nu langzaam naar thee drinken? Nee. Maar ze zeggen wel.
Thee drinken met wiettelers en kampers.
Ja, henneptee schijnt ook te kunnen. Overigens las ik ook weer laatst een politiecommissaris die zei schoolverzuim van kinderen bijvoorbeeld. In die streken.
Spacecake erbij.
Schoolverzuim omdat ze hennep moeten knippen.
Maar hoe moet je dit aanpakken?
Nou, zij pleiten voor, en dat is natuurlijk ook lastig. Dan komen we in de ambtelijke taal van de elite. De meervoudige aanpak.
Oh.
Ik weet dat jij weet wat het is.
Nee.
De meervoudige aanpak wil zeggen repressie natuurlijk ook en preventie. En dat is in de ogen van de auteurs sociaal-economisch. Ik bedoel, durf bijna niet meer te zeggen, want dat is natuurlijk een verklaringsmodel of een remedie die tegenwoordig heel erg uit de mode is geraakt. Maar zij pleiten voor dit is een sociale kwestie. Het heeft te maken met tweedeling in de samenleving. Kansrijke, kansarme, hoogopgeleid, laagopgeleid, noem maar op. En zij zeggen, de enige manier om dit echt aan te pakken is sociaal-economisch. Anders blijf je bezig met symptoombestrijding en repressie.
Nou, Heusden Gielse rijen zijn heel anders dan ik dacht voorlezing van het boek. Zullen we even naar het andere boek gaan? De rekening voor Rutte van Bas Haan. Ja. Ik heb daar eigenlijk helemaal niks over te vragen. Volgens mij weet iedereen alles van het Tevendeal en het bonnetje en,
nou ja,
en Bas Haan.
Misschien kan ik er dan toch nog iets over zeggen. Kijk, het mooie van dat boek van Tops en Tromp is, het is echt het is echt journalistiek werk. Waarbij ze uitzoomen. Hè. Ze leggen allerlei puzzelstukjes van een hele landelijke sociaal-economische problematiek leggen ze in elkaar. Dat boek van Haan, wat daar zo goed van is, is natuurlijk, het is omgekeerd. Het is heel erg inzoomen. Het is heel erg goed onderzoeksjournalistiek, een bepaalde kwestie echt tot op bijna de bodem of zoveel mogelijk de bodem uitzoeken. En het mooie van dat boek is, en dat heb ik eigenlijk, gaan we grote woorden gebruiken, maar sinds All the President's Men niet meer zo goed praktisch gelezen hoe je nou als journalist te werk gaat. Dan hebben we het even niet over hoe belangrijk de zaak is. Hè?
Bas Haan is eigenlijk de nieuwe Woodward en Bernstein.
Tevendeal, ja, ik las ergens ook al zoiets. Tevendeal is natuurlijk geen Watergate, maar het gaat nu even om de manier waarop de auteur de lezer meeneemt in zijn journalistieke handwerk. Dat is buitengewoon leerzaam, ook voor niet-journalisten.
Veel onaangekondigd voor de deur gaan staan, aanbellen.
Lijsten maken van namen, aanbellen. Het is mij ook wel eens gebeurd
dat niet alleen maar zitten googelen achter je bureau.
Dat is tegenwoordig, spreekt misschien voor jou, voor mensen van onze generatie, of jij bent nog ouder dan ik, spreekt dat misschien vanzelf, maar een jonge collega die ik een tijd geleden sprak, die met iemand in contact wilde komen, zei ik op een gegeven moment ook, nou, dan ga je naar zijn huis, bel je aan. Ja, maar ik wil hem niet stalken. Ja, je gaat e-mailen, je gaat whatsappen, je gaat op Facebook zitten, maar naar iemands huis gaan. He, weet je wel? Dus, maar dat is gewoon, dat blijft een hele klassieke, goede journalistieke methode. En dat laat Haan voortreffelijk zien.
Een deel van het boek gaat over de frustratie van Bas Haan over collega-journalisten. Hij noemt de Telegraaf, maar ook jouw krant en het Handelsblad. Hij neemt hem kwalijk dat ze niet achter hem hebben gestaan, maar eigenlijk de lezing van Teve in de krant hebben gezet.
Nou ja, dat is ook niet alleen maar dat, maar dat is ook een beetje natuurlijk een parallel, hè, met de Washington Post en de Watergate-zaak. Op een gegeven moment loop je zo ver voor de troepen vooruit. Ja, dan schokt de rest een beetje achteraan. Dus ik kan me voorstellen dat dat Haan daar dan wat gefrustreerd over is. Aan de andere kant,
hij gaat wel verder. Hij noemt een collega van jou, Marcel Hane, die dan een stuk erover schrijft dat een objectief stuk lijkt te zijn en waar dezelfde rekenfouten in zitten die Fred Teven zelf ook gemaakt heeft.
Nou,
Teven moet de bron zijn geweest.
Nou, dat geeft toch niet? Dat geeft toch niet? Ik bedoel, als dat een evenwichtig stuk is, dan mag Teven er ook een bron zijn. Waarom niet?
Nou ja, Bas Haan wint zich hierover op.
Ja, nou, dat snap ik ook wel. Alleen, ja, hij had een voorsprong en de rest is achteraan komen schokken. Dat is nog helemaal zo. Daarvoor krijgt hij alle credits.
Maar vind je niet dat op zo'n moment, als iemand zijn nek uitsteekt zoals Bas Haan heeft gedaan, de rest van de Nederlandse pers te weinig solidair met zo iemand is?
Nou, ik geloof toch niet dat je kan zeggen dat de Nederlandse media de Tevendeal verder hebben geprobeerd weg te moffelen. Niet waar? Die Elderscoops van Nieuwsuur zijn echt gewoon groot landelijk nieuws geweest en opgepikt. Ook trouwens door NRC Handelsblad. Dus, en zo hoort het ook.
Heeft Fred Teven als officier van justitie niet het goede voorbeeld gegeven? Want Tops en Tromp schrijven dus, je moet ook empathie hebben voor de dader. Nou, dat had hij wel. Hij had heel veel empathie met de drugscriminelen.
Ja, ja, wacht even. Tops en Tromp schrijven niet dat je empathie moet hebben met de daders. Hè? En, maar het is waar, want de Tevendeal is natuurlijk ook een voorbeeld van een zekere maat van verstrengeling van onder- en bovenwereld. En een bepaalde manier van omgang die zich aan het volle zicht onttrekt. En dat klopt, dat is een overeenkomst. Ik wou nog wel iets zeggen hoor, over die manier van werken van
Nee, dat Haan. Kan helemaal niet.
Jawel, want wat heel goed is, het boek is geschreven in de ik-vorm, maar het is een hele onnadrukkelijke ik. Dus het is geen egotripperij. Hij laat gewoon zien aan de hand van die ik-vorm hoe je als journalist moet werken. Dat is voortreffelijk.
Sjoerd, dankjewel. Sjoerd de Jong besprak de rekening voor Rutte van Bas Haan en de achterkant van Nederland van Pieter Tops en Jan Tromp. Volgende week is Argos er met een bijzonder project, Standplaats de Flat. Verslaggever Irene Houthuis portretteert bewoners van een seniorenflat in Nieuw-Vennep, vlak onder de rook van Schiphol. Tijdens de verkiezingscampagne wordt er veel over ouderen gepraat, maar wat zeggen ze zelf? Vanaf aanstaande vrijdag kunt u al kennis maken met de bewoners van Nieuw-Vennep via de site vpro.nl/deflat.
NPO Radio 1.
Beunhazen stortte zich op het taalonderwijs voor een vluchteling.
Ik zou voor mijn eigen lessen geen 50 euro hebben willen betalen.
Vluchtelingen tekenen vaak onbegrijpelijke contracten.
En omdat ze getekend hadden, konden ze gewoon niet weg.
Docenten kunnen zo niet goed lesgeven en wachten wanhopig op verandering.
Ik vind het jammer dat het zo lang duurt voordat daar verandering in komt.
Morgenavond in Reporter Radio, het falende taalonderwijs voor nieuwe Nederlanders.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals reisadviezen, schoolvakanties, ouderschapsverlof en paspoort en identiteitskaart. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl.
Eerste hulp nodig bij kiezen? Ga goed voorbereid de verkiezingen in met het verkiezingsabonnement. Uw favoriete krant, 4 weken lang, voor maar 1 euro per week. Zonder enige verplichting. Nu het gratis politiek kwartet. Ga naar krant.nl.
Neem gas terug in Schotland. De mooiste bestemming voor een rondreis met je eigen auto. Met afwisselende regio's, de unieke cultuur en gastvrije mensen. Geen dag is hetzelfde.
Een autovakantie naar Schotland begint bij DFDS. Boek voor 1 maart een overtocht naar Newcastle met 15% korting op dfds.nl.
Bij Plus krijg je nu 50% korting op veel producten, zoals heel veel Campina. Dus 50% als je slimmer bent. Nu bij Plus.
Maak kennis met Maria, de meest afgebeelde vrouw ter wereld. De mooiste Maria's in de kunst vertellen haar wonderlijke levensverhaal. Tot en met 20 augustus in Museum Catharijneconvent Utrecht.
Schoonmaakbedrijf De Rooij, zegt u het maar. U wilt de Amstel opdweilen? Ah, dat kan. Wanneer schikt het?
Geen klus te lastig voor de bedrijfswagens van Citroën. Neem nou de nieuwe Jumpy. Verkrijgbaar in 3 lengtes en vanaf 1,90 meter hoog, dus rijdt u makkelijk alle parkeergarages binnen. En met een financial lease tarief van 0% rijdt u al in een Citroën Jumpy vanaf 173 euro per maand. Kijk op citroën.nl. Citroën.
Raphaël, Tintoretto, Lotto, Moretto, Tizian, Savoldo, Bellini. In het hart van de Renaissance. Tot en met 19 juni, Rijksmuseum Twente. Koop nu uw tickets online op rijksmuseumtwente.nl.